onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 142, het tweede en vijfde vers. 142, vers 2 en vers 5. Is uit de profetie van Ezechiël, 34ste hoofdstuk vanaf het 20ste vers. Ezechiël 34, vers 20 tot en met 31. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 85. 85, vers 4 na de schriftlezing uit Ezechiël 34, beginnend bij vers 20. Daarom zegt de Heere, Heere alzo tot hen, zie ik, ja, ik zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee. Omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdringt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt, daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn, en ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. En ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David, die zal ze weiden en die zal hun tot een herder zijn. En ik de Heere zal hun tot een God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik de Heere heb het gesproken. En ik zal een verbond des vredes met hen maken en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En zij zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. En ik zal dezelfde en de plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot een zegen. En ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd. Plasregens van zegen zullen er zijn. En het geboomte des velds zal zijn vrucht geven. En het land zal zijn inkomst geven. En zij zullen zeker zijn in hun land. En zullen weten dat ik de Heere ben, als ik de disselbomen van hun juk zal hebben verbroken en hen gerukt uit de hand dergenen die zich van hen deden dienen. En ze zullen de heidenen niet meer ten roof zijn en het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten, maar zij zullen zeker wonen en er zal niemand zijn die ze verschrikt. En ik zal hun een plant van naam verwekken En zij zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land en de smaad der heidenen niet meer dragen. Maar zij zullen weten dat ik de Heere hun God met hen ben en dat zij mijn volk zijn, het huis Israëls, spreekt de Heere Heere. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zijt mensen. Maar ik ben uw God, spreekt de Heere Heere. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking vanavond is uit het gelezen schriftgedeelte Ezechiël 34 en daarvan het 27ste vers, het middelste gedeelte. Ezechiël 34 vers 27. Deze woorden, en zij zullen weten dat ik de Heere ben, als ik de disselbomen van hun juk zal hebben verbroken. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Genadige en getrouwe en barmhartige God, tot u mogen wij opzien ook in dit ogenblik, nu wij hier als gemeente mogen samen zijn in uw huis en nu gij ons de gelegenheid schenkt om te horen naar de boodschap van uw goddelijk getuigenis. Wij mogen nog zijn in het heden der genade. En gij hebt ons leven nog gespaard en gij hebt onze levensdagen nog verlengd. Ja, gij doet ons nog leven onder de verkondiging van uw woord en getuigenis. Hier in ons midden is een familie die het in de week die voorbij gegaan is, heeft meegemaakt hoe zij aan de geopende groeven staande zagen dat het stoffelijk overschot van een van hun geliefden werd neergelaten in de aarde. Zij werden geroepen tot de taak van het begraven van een man en vader en grootvader. En dat was voor hen een smartelijke gang, dat was voor hen een moeilijk werk, want zij moesten veel afstaan. Gij hebt het evenwel wel gemaakt, Heere, ook bij de begrafenis, en gij hebt tot hiertoe willen sterken en ondersteunen, maar wat hebben zij het ook bij de voorduur nodig om door u gesterkt en ondersteund en bemoedigd en getroost te worden. En dat willen wij met elkaar ook voor hen bidden, nu zij hier met de rouw in uw huis en voor uw aangezicht verschenen zijn. Heere, wilt gij hen gedenken en wilt gij hen allen alles geven wat ze behoeven. En in bijzonder bidden wij dat voor onze zuster Oorbeek, die als weduwe is achtergebleven. Heere, gij kent haar zwakheden, gij kent haar noden, gij kent ook het verdriet van haar hart. Gij kent alle moeite, gij kent ook de eenzaamheid die zij bij tijden ondervindt. Laat het haar steeds weer opnieuw om u te doen mogen zijn, Heere, en geef dat zij met al haar verdriet en met al haar moeite maar veel de toevlucht mag nemen tot u, want gij zijt het die ook voor haar wilt maar waarmaken wat ge zelf hebt getuigd, namelijk dat gij een man voor de weduwe wilt wezen. Zegen haar dan in deze weg en gedenk haar met allen die haar lief zijn en doe het hen allen bij u zoeken. Ja, geef, o Heere, dat ook dit verlies wat ze geleden hebben op een andere wijze toch nog in winst mag worden omgezet en dat zij u, de Heere, erin mogen overhouden. En zo hebt gij hen, maar gij hebt eigenlijk ons allen weer willen bepalen bij de kortstondigheid van het leven. Bij de werkelijkheid, de dood wenkt ieder uur. En wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Heere, op die vraag is maar één antwoord. Er is niemand die zijn ziel van het graf redt. Er is niemand die niet de slaap des doods zal slapen. Wij gaan allen naar één plaats. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. En zo zal de dood ook tot ons komen. En hoe zal de dood, als hij komt, ons vinden? Dat is de grote vraag, waar we toch altijd weer heel persoonlijk voor geplaatst worden. Heren, laten we die vraag niet ontlopen. We doen dat zo gemakkelijk. We proberen die vraag van ons af te schuiven en weg te dringen. Maar we zullen er toch een keer een antwoord op moeten leren geven. We zullen toch een keer moeten leren om met de dood in ons leven te leren rekenen. En omdat we sterven, zullen we het moeten leren ons huis te bereiden. Heere, geef dan dat de dag der zaligheid, het heden der genade door ons gebruikt mag worden. En dat wij de tijd die gij ons nog geeft en de gelegenheid die gij ons nog schenkt en het woord dat u ons nog doet verkondigen, geeft dat die dingen niet ongebruikt passeren, maar doe ons er ernst mee maken. Heere, als wij u niet kennen en als wij u niet tot ons deel hebben, als wij dus voor eigen rekening nog voortleven, wat leven we dan gevaarlijk? Wat is ons leven dan vol ernstige risico's? Ja, dan reizen we naar de dood en we kunnen niet sterven. Dan reizen we naar de rechterstoel en we kunnen voor u niet bestaan. Dan reizen we naar de eeuwigheid en wij kunnen geen gegronde hoop hebben dat het in de eeuwigheid wel met ons zal zijn. En daarom, o God, bind het op ons hart en werk het in ons hart dat wij u moeten leren kennen. Doe allen die u niet kennen dan tot u vluchten en doe hen de kracht van uw woord ervaren waardoor gij hen tot u trekt en waardoor gij hen vanuit de nood van hun leven tot u uitdrijft. Ja, laat zo ook de prediking van uw woord in hun leven nog vrucht mogen dragen, opdat er bekeringen mogen plaatsvinden, ook in het midden der gemeente. Want dat is nodig, zonder de genade van de bekering, zonder de genade van de Heilige Geest, zal niemand u de Heere kunnen zien en delen in uw verlossingswerk. Heere, wij bidden van uw zegen dan uw woord, en laat het dienstbaar zijn aan de komst van uw rijk in het hart van velen. Maar wilt gij uw volk en kinderen ook bezoeken met uw heil, Heere? Ze hebben het nodig op reis naar het einde van dit leven, om telkens weer door u onderwezen, door u opgezocht te worden. Uw kinderen zijn in zichzelf zo diep afhankelijk, en dat blijven ze ook. Ze zijn afhankelijk wat hun kennis van u en van uw dienst betreft. Ze zijn afhankelijk wat de beoefening en de beleving van het waarachtige geloof betreft. Ze zijn afhankelijk van u voor hun gebedsleven. Ach, Heere, in zichzelf hebben ze niets. En daarom wilt gij aan hen gedenken en wilt gij hen geven naar wat zij nodig hebben. En leid hen dan in de waarheid van uw woord, en geef dat uw woord van deze avond, de prediking van uw woord, dan ook voor hen een boodschap mag bevatten, waar zij door bemoedigd en gesterkt mogen worden om zo voort te gaan in uw kracht, ook in de strijd tegen de zonde, ook in de strijd tegen zoveel zonde en ongerechtigheid die nog in hen zijn overgebleven, ook in de strijd tegen hun ongeloof. Ja, opdat zij het alles van u verwachtende met u de Heere mogen leven en uw gemeenschap mogen ondervinden. Heere, wij bidden van u of gij zo de arbeid van deze avond, de prediking van uw woord en daarin uw eigen werk wilt zegenen. En dat u het gebruiken wilt tot de verheerlijking van uw naam. O Heere, er is in ons geen enkele grond waarop u ons zou kunnen gedenken, maar doe het dan alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus, van die enige herder die gij over uw schapen hebt verwekt. En wilt gij om zijnentwil en om zijn offer ons nog een zegen ter zaligheid schenken. Nu het nog kan, nu wij nog aan deze kant van de dood leven. Aan de andere zijde van de dood is geen bekering meer mogelijk. Daar is geen wedergeboorte meer mogelijk. Daar kunnen we het niet meer leren om te geloven. Als we het dan nooit geleerd hebben, Heere, dan zullen we ook nooit kunnen aanschouwen. Maar voor alle die hier op aarde geleerd hebben met al uw volk te geloven en te vertrouwen op u en op uw woord en te leunen op uw belofte, voor die allen zal het ontwaken aan de andere zijde van de dood een verzadiging van vreugde met zich meebrengen. Daar zullen ze het ondervinden, dat hun vreugde en hun blijdschap onbepaald door het licht dat van uw aanschijn straalt, dan ook ten hoogste toppunt zal stijgen. Heere, dat uw volk meer en meer uit dat vergezicht, uit dat perspectief mag leven. En dat ook dat meer en meer gezocht mag worden, Heere, in het leven van alle die u vrezen. We moeten het u beleiden, dat ook uw kinderen, al hebben ze dan genade van u ontvangen, en al zijn ze geestelijke mensen geworden, toch zo vaak nog in een ongeestelijkheid leven en toch zo vaak nog u de Heere kunnen missen en zo menigmaal nog genoeg hebben aan het aardse en aan de dingen van dit leven. En dan is er geen leven met u en dan is er geen gemeenschapsoefening met u, maar dan is er ook geen uitzicht op datgene wat over dood en graf hen wacht. Heere, dan is het leven mat en dan is het alles dodig en dor. Heren, daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Gij kent de oorzaken, maar gij weet ook, en dat is belangrijker, hoe het anders kan worden. Wilt gij het anders maken? En wilt gij uw kerk, wilt gij alle die u vrezen, meer en meer schenken die bediening uit uw geest, opdat er uit het leven van uw kerk iets mag uitstralen van de rijkdom van uw genade, opdat uw kerk waarlijk een licht op een kandelaar mag zijn, waardoor zij die dwalen mogen worden verlicht. Ja, dat uw kerk mag zijn een stad op een berg, opdat zij die de weg niet weten, door uw volk mogen worden gewezen op dat heil dat in Christus Jezus is. En opdat zo uw kerk Gode een goede reuk van Christus mag zijn. Heren, dat is alles uw werk en het zal uw werk zijn als het zo is. Maar wij smeken u om de openbaring van dat werk en om de verheerlijking van uw deugden en om de komst van uw rijk en om de zaligheid van zondaren. Laat uw geest dan met kracht mogen werken. Laat hij dan heerlijk onder ons, maar ook in deze gehele wereld zich openbaren. En wilt gij uit alle volkeren en natiën van deze aarde uw gemeente vergaderen. Ja, wilt gij de grootheid van uw deugden en de heerlijkheid van uw genade rijk tot openbaring brengen. Zodat het rijk van de vorst der duisternis mogen worden verbroken. Zodat zijn onderdanen, zodat zij die hem dienen, mogen worden overgezet in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. Ja, dat zo gij, o Heere Jezus Christus, als die grote koning, als die grote zoon van David, u wilt verheerlijken in de veelheid van onderdanen. Vergeef ons onze zonden en scheld ons al onze misdaden kwijt, o Heere die vol ontferming zijt. Amen. We zingen Psalm 72, het derde en vierde vers. 72, vers 3 en vers 4. Onze tekst staat te midden van een hele reeks beloften die de Heere door middel van zijn knecht Ezechiël aan het volk van Israël heeft laten boodschappen. En als ik zeg aan het volk van Israël, dan bedoel ik het volk van Israël toen het in ballingschap was. Want u weet dat de profeet Ezechiël hoorde bij die eerste groep ballingen die weggevoerd was uit Jeruzalem en uit Juda en die naar Babel zijn gebracht. Er zijn twee van die wegvoeringen geweest. De tweede was de grootste, toen is eigenlijk het hele volk, althans op enkele uitzonderingen na, weggevoerd. Maar aan die tweede wegvoering, aan die grote wegvoering, ging een kleinere vooraf. Toen werden een deel van Israël weggevoerd en daar hoorde ook Ezechiël bij. Nu was dat op zichzelf al een bijzondere genade van de Heere. Dat de Heere zijn volk daar in Babel, dat deel van zijn volk dat in Babel weggevoerd werd, niet zonder profetische bediening liet. Hij gaf hen een van zijn knechten mee. En deze knecht des Heeren, deze profeet des Heeren, mocht ook daar, te midden van die ballingen, het woord van de Heeren doen horen. Wel nu, dat woord van de Heeren door middel van Ezechiël was niet anders in wezen dan het woord dat de Heere door middel van al zijn knechten gesproken heeft en nog spreekt. Het was een woord van zonde en genade. Jazeker, Ezechiël heeft aan het volk van Israël in ballingschap het oordeel moeten verkondigen. Ze zaten onder het oordeel en hij heeft ze verklaard waarom dat oordeel gekomen is. Hij heeft hen gewezen op hun zonden. Hij heeft hen gewezen op hun afmakingen. Hij heeft hen verteld dat de Heere vanwege hun zonde tegen hen vertorend was en vandaar deze straf. En zo heeft hij hen doen zien dat inderdaad er een oordeel van de Heere is in de gebeurtenissen met dit volk, in de ballingschap waarin zij zijn terechtgekomen. Maar Ezechiël heeft niet moeten volstaan met dit aspect. Hij heeft niet alleen de boodschap van zonde en oordeel moeten brengen. De Heere heeft hem ook gebruikt om aan het volk van Israël de boodschap van genade te verkondigen. En wij vinden dat onder andere in het 34ste hoofdstuk van dit boek. En dan in het gedeelte wat we gelezen hebben, daar vinden we die genade Gods uitgekristalliseerd, om zo te zeggen, in een veelheid van beloften. De Heere vergelijkt in dit hoofdstuk zijn volk met een kudde schapen. En die schapen zijn verdreven, die schapen die zijn verstrooid. Maar nu zegt de Heere, ik zal zelf naar mijn verstrooide schapen gaan vragen. En dan belooft de Heere dat hij een herder aan die schapen zal gaan geven. Een getrouwe herder. En die herder, dat is David, niet de David, de zoon van Isaï, die heeft al lang geleden geleefd en die is al lang geleden gestorven. Maar uit het huis van die David zal er een ander opstaan. En u weet het al wel, dat zal de grote zoon van David zijn, de Heere Jezus Christus. Die wordt bedoeld in de woorden van vers 23 en 24. Ik zal een enige herder over hen verwekken en hij zal hen wijden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze wijden en die zal hun tot een herder zijn. En hij zal vorst zijn in het midden van hen. Dat is de Heere Jezus Christus die in de volheid des tijds komen zal. Dat is hij die van zichzelf gaat zeggen als hij hier op aarde rondgaat. Ik ben de goede herder. En die het gaat zeggen dat hij zijn leven stelt voor zijn schapen. Hij is die herder die de schapen verzorgt. Hij is die herder die van zichzelf ook zegt dat hij het verlorene zoekt. En in de gelijkenis van het verloren schaap vertelt hij van die herder, eigenlijk vertelt hij van zichzelf, dat als hij weet dat een schaap van de kudde is afgedwaald en verloren is, hij zich geen rust gunt, maar dat hij gaat in de woestijn en overal waar dat schaap mogelijk maar zich bevinden kan. En dat hij net zo lang zoekt totdat hij het gevonden heeft. En hebbende het gevonden, brengt hij het op zijn schouders terug naar de kudde. Hij is die herder die de Heere voor zijn schapen gaat verwekken. En dan vloeit daaruit voort dat door de bediening van die herder en door het werk van deze Zoon van God, dat volk die schapen in een veelheid van zegeningen zal mogen delen. De Heere, en zo mag Ezechiël vervolgen, zal een verbond des vredes met hen maken. Hij zal het boos gedierte uit het land doen ophouden. En ze zullen zeker, dat is, ze zullen veilig wonen in de woestijn en slapen in de wouden. De Heere zal ook zegen gaan geven over zijn volk. Plasregens van zegen zullen er zijn. Geboomte des velds zal zijn vrucht geven en het land zal zijn inkomst geven. En dan komt het woord van onze tekst, waar de Heere spreekt over de verbreking van het juk. En als hij de banden, als hij de disselbomen van hun juk, de stangen of de banden waar het juk mee vastgemaakt heeft, zit, zal verbroken hebben, dan zullen ze weten dat ik de Heere ben. Over die woorden willen wij vanavond in bijzonder gaan nadenken. De Heere kondigt hier dus aan dat hij het juk van zijn volk zal verbreken. En dat door deze daad zij zullen weten dat hij de Heere is. Natuurlijk de eerste betekenis, de letterlijke betekenis van de woorden van onze tekst, ziet op datgene wat de Heere met zijn volk zal doen als hij hen uit die ballingschap zal bevrijden. Dat juk, de disselbomen van hun juk, dat ziet in de eerste plaats op het feit dat zij daaronder Babylonische overheersing zijn. Wordt ook duidelijk uit het laatste gedeelte van vers 27, waar de Heere toezegt dat hij hen zal rukken uit de hand dergenen die zich van hen deden dienen. Die hen tot slavendienst hebben gedwongen, zoals ze dat eertijds in Egypte ondervonden. Nu ondervinden ze het weer in het land van de ballingschap. Ze zijn overheerst. Ze zijn hun vrijheid kwijt. Zij zijn mensen die, om zo te zeggen, onder een juk gaan. Ze zijn te vergelijken bij een dier dat onder een juk gebracht is en dat alleen maar kan en mag doen wat de eigenaar van dat dier hem dwingt te doen. Maar, zo zegt de Heere, daar zal een eind aan komen. Ik zal ze gaan bevrijden. Ik zal ze van onder de macht en de heerschappij van hun verdrukkers verlossen. Hij zal ze naar hun eigen land terugbrengen. Maar daarbij blijft het niet. Dat is niet alles wat deze woorden bedoelen te zeggen. Dat kan ook niet, omdat we in vers 23 en 24 al een profetie van de Heer Jezus hebben. En dan betekent dat dat alles wat er verder volgt, ook in het licht van dat werk van die enige herder, van die grote David, gezien moet worden. En zo krijgt ook het woord van onze tekst geestelijke perspectieven. Het zal niet alleen maar een vervulling vinden in datgene wat het volk mag meemaken als ze naar Jeruzalem en Juda zullen terugkeren. Dat juk, dat is niet alleen maar het juk van de Babylonische overheersing waaronder zij gebogen gaan. Maar dat juk, dat gaat betekenen alles waardoor een mens die van God vervreemd is, alles waardoor een mens die buiten God en de gemeenschap met God staat, alles waardoor zo'n mens geketend, gebonden, geboeid is, waardoor hij zijn vrijheid kwijt is. U moet u wel bedenken dat niet elke Israëliet in Babel dat juk van de ballingschap zozeer voelde. Er waren er die zich in de situatie hadden geschikt en die het er ook best in konden uithouden. Hoe weten we dat wel? We weten dat doordat al straks het bevel of het edict van koning Kores uitgevaardigd wordt, waarbij elke Israëliet die daar gebruik van wil maken, mag terugkeren naar het land van zijn vaderen, dat lang niet iedereen aan die oproep gehoor geeft. Er zijn er die de moeite er niet voor over hebben, heel die reis maken naar Kanaan en daar weer beginnen met de puinhopen op te ruimen en dan die stad te herbouwen en voor zichzelf en voor hun gezin een eigen huis te gaan bouwen en dat land dat totaal verwoest is te gaan bearbeiden. Dat is allemaal veel te veel moeite. Ze hebben het hier in Babel best en ze kunnen het hier best uithouden. En dat ze in slavernij zitten eigenlijk, dat ze hun vrijheid kwijt zijn. Dat deert hen niet, dat voelen ze niet, dat er een juk op hen ligt. Ach, zo ervaren ze dat niet. Zij hebben geen erg in dat juk. En deze mensen zijn een beeld van vele anderen die het geestelijke juk, het juk in geestelijk opzicht, beter gezegd, ook niet voelen. En daarom de belofte van onze tekst spreekt lang niet iedereen aan. Sprak ook in Ezechiëls dagen lang niet iedereen aan. Als zij zo daar als gemengd gezelschap naar Ezechiël luisterde. En als ze de profeet hoorde zeggen dat de Heere de disselbomen van hun juk zou verbreken. Dan zei, wat bedoelt die man eigenlijk? We hebben helemaal geen last van een juk. We voelen dat helemaal niet zo. Er waren er ook die wel wisten wat Ezechiël bedoelde. Er waren er die dat woord van Ezechiël als een boodschap van vertroosting en van bemoediging mochten aanhoren. Wie waren dat? Dat waren zij die ballingschap wel degelijk als een juk ondervonden. En die eronder gebogen gingen, die het als een zware last ondervonden. En die het er eigenlijk niet in uit konden houden. Die de Heere gesmeekt hadden of hij een verandering in hun situatie wilde brengen. En toen als een antwoord op hun gebed de profeet dit woord van de Heere mocht verkondigen. Toen sprong hun ziel op van vreugde. Voor hen had dat woord betekenis. Terwijl voor vele anderen dat woord als een boodschap was waaraan ze geen waarde hechten. En zo is het nog. Als wij vandaag de woorden van onze tekst in een geestelijke zin willen lezen, in het licht van wat de Heere profeteert over die andere David, die herder die komen zal en die verlossing voor de schapen teweeg zal brengen, dan ben ik ervan overtuigd dat de woorden van onze tekst ook voor velen geen betekenis hebben. Voor wie dan niet? Voor diegenen die het juk nog nooit hebben gevoeld. Ik wil niet zeggen dat er voor hen geen juk is. O zeker, er is een juk op elk mens. We zijn allemaal slaven, we zijn allemaal dienstbaren, we zijn allemaal onderworpenen. Maar je kunt daar blind voor zijn en ongevoelig. Het is met de natuurlijke mens zo dat het juk dat op hem ligt, ik zal dat straks wel nader specificeren, dat juk hem niet deert. En dat hij er geen bewustzijn van heeft. En als de Heere dan gaat zeggen, ik zal dat juk wegnemen. Dan is de reactie, wat bedoelt de Heere? Ziet u, dan is er geen plaats voor zo'n woord. Dan is er geen plaats voor dat werk dat de Heere daarin toezegt. En toch, we zijn allen onder het juk. Welk juk? Wel, het juk van hem die zich van ons doet dienen. Dat is, wiens dienaren zijn wij van nature? Wiens wil doen wij? Wie gehoorzamen wij? Wie is het die zijn wil ons oplegt en die ons zegt en zegt wat we doen moeten en die ons leven bestuurt? Wie is het onder wiens heerschappij we staan? Dat zegt de Bijbel. De zonde zijn. Het juk dat op ons ligt is het juk van de zonde. En dat is natuurlijk iets wat velen niet beseffen. Die voelen zich ondanks hun zondaar zijn toch best tevreden. Die voelen zich vrij. Die voelen zich helemaal niet geknecht. Maar diegene in wiens leven God door zijn Heilige Geest gekomen is. Diegene in wier leven de Heilige Geest zijn ambt heeft verheerlijkt, onder andere ook door te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat zijn die mensen die het juk hebben leren zien en voelen en die de last ervan hebben leren ervaren. Zulk een last van zonde en plagen, niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden, zegt dan de dichter vanuit de ervaring en de beleving van dat juk. De vraag is, horen wij bij dat volk dat zo kennis heeft gemaakt met het juk, met het juk van onze zonden? Ik bedoel niet of we over de zonde wat kunnen zeggen en of we erover kunnen praten, want dat zal best gaan. En we kunnen er nog heel rechtzinnig en misschien nog heel zwaar over praten ook. Maar wat ik bedoel is, hebben wij er in deze zin kennis mee gemaakt. Dat we iets, ik heb het niet over de maat, ik heb het ook niet over de diepte ervan, maar dat we toch iets hebben ingeleefd van wat de dichter op een andere plaats zegt. De banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel verschrikten mij. Ik vond benauwdheid en droefenis. En toen zeide ik, och Heere, och weert mijn ziel door u gered. Als dat juk gaat knellen, als die banden waarmee dat juk vastgebonden zit gaan knellen, als de mens erachter komt dat hij God kwijt is. En waarom is hij God kwijt? Omdat hij tegen de Heere gezondigd heeft. Als een mens er iets van gaat beleven dat hij gezondigd heeft tegen een goeddoend God. Tegen een God die nooit anders gedaan heeft dan hem nagewandeld heeft met de bewijzen van zijn gunst. En dat heeft de Heere toch gedaan. Dat heeft de Heere toch gedaan. Hij heeft ons het leven gegeven en hij heeft ons tot nog toe het leven gelaten. En hij heeft ons onderhouden in ons lot en hij heeft ons gegeven zoveel dingen die we nodig hadden, meer dan we nodig hadden. Bovendien, de Heere heeft ons doen opgroeien onder zijn woord. De Heere heeft ons zijn evangelie meegegeven. En vanuit het woord van de Heere hebben we het mogen horen. Hoewel hij het meent met de mens, al is die mens ook een zondaar. Hoe de Heere hem nochtans genade aanbiedt. Hoe de Heere hem nochtans voor het verderven en voor de ondergang wil waarschuwen. Omdat hij hem daarvoor bewaren wil. Ach, zoveel dingen zijn er in het leven van een ieder van ons. Waaruit blijkt dat God een goeddoend God is. En we hebben tegen die goeddoende God gezondigd. We hebben tegen hem gezegd dat we geen lust hebben aan de kennis van zijn wegen. En als dat door Gods geest ons voor ogen gesteld wordt. Als Gods geest ons de spiegel van de wet voorhoudt. En wij in die spiegel gaan zien wie we door de zonde geworden zijn. Misvormd door duizend zonden. Als de geest ons laat zien dat wij dat wij het beeld Gods verloren hebben. En dat wij onszelf verdorven hebben. En dat wij op allerlei wijze en op zo onnoemelijk veel manieren de Heere onteerd en de Heere smarten aangedaan hebben. Ach, dan wordt er iets ingeleefd van de zwaarte van dat juk. Dan wordt het inderdaad een juk. En dat drukt ons neer. En dat drukt ons in het stof waar wij voor Gods aangezicht ons gaan verootmoedigen. En waar we ons schuldig gaan weten voor zijn aangezicht. En weet u, en dan is dit het erge, dan gaan we het juk wel voelen. Maar je weet geen weg om dat juk kwijt te raken. Je kunt er zelf aan peuteren aan die banden. Je kunt proberen het weg te krijgen. Je kunt proberen het af te schudden. Je kunt een ander erbij roepen om het van je af te nemen. Maar als God door zijn geest dat juk opbindt en doet gevoelen, dan is er geen mogelijkheid om het kwijt te raken. Dan kan alleen God de disselbomen van dat juk verbreken. Kent u zo het juk? Kent u zoiets van uw zonde die scheiding maken tussen de Heere en uw ziel? Kent u zoiets van de nood van uw bestaan? En heeft dat u uitgedreven tot de Heere met smeekgebed? Zoals het David bij de Heere bracht met de bede gena. O God, hoor hoe een boeteling pleit. Daar hebt u een mens met een juk op zijn schouders. Die het voor God beweent dat hij gedaan heeft. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oogdies, ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Maar gebogen onder het juk wendt hij zich tot de troon van Gods genade met de smeekbede: Heere, geef toch genade. Er is nog een ander juk en dat ligt in het verlengde van wat ik zo pas gezegd heb. En dat is een juk dat hoe langer hoe meer gaat knellen, met name in het leven van Gods kinderen. Zij die genade hebben leren kennen, zij die de Heere hebben mogen ontmoeten in zijn woord, en die door het woord van de Heere zijn onderwezen, die vanuit het woord Gods stem in hun leven hebben gehoord, zij, die moet maar zo te zeggen, ik blijf in de terminologie van Ezechiël 34, die de stem van de herder hebben gehoord, en die als schapen hebben geleerd om achter de herder aan te gaan, zij gaan toch ook hoe langer hoe meer leren dat ondanks al de genade aan hen verheerlijkt en ondanks de verandering die in hun leven heeft plaatsgevonden en ondanks het feit dat de Heere hen getrokken heeft met koorden van goede tierenheid, zij toch met zich meedragen, zolang zij hier op aarde zijn, een dwaalziek hart. Hun aangeboren, hun natuurlijke verdorvenheid. En ik zei, daar gaan met name Gods kinderen last van krijgen. Paulus had daar nooit last van voordat hij bekeerd was. Paulus heeft nooit die innerlijke strijd gekend voordat hij een geestelijk mens geworden was. Zie, die strijd tussen geest en vlees ga je pas kennen als je geestelijk geworden bent. Niet als je nog vleeselijk bent. Pas als Paulus tot de Heere bekeerd is, pas als de Geest zijn intrek genomen heeft in zijn hart, dan hoor je hem ook zeggen, vanuit de druk van dat juk van zijn natuurlijke, zijn aangeboren verdorvenheid, ik... Ellendig mens, wie zal mij verlossen? Want dan ga je het ondervinden dat als je het goede wil doen, het kwade je bijligt. Dat als je de Heere Gods aangezicht begeert te zoeken in gebed, om je noden hem voor te leggen en je hart voor hem uit te storten, dat dan in je binnenkamer ook de vorst der duisternis mee naar binnen glipt. En dat hij allerlei andere gedachten in de geest fluistert. Dan ga je het ondervinden dat als de geest Gods ons aanvuurt om te strijden tegen de zonde, dat we dan tegelijkertijd door die andere geest en door dat andere in ons leven ook ondervinden gaan onze eigen zwakheid. Dan is er de verzoeking, dan is er de verleiding. En je kunt die niet ontvluchten, je kunt die niet naast je neerleggen. En dan is er opnieuw de ervaring van dat juk. Niemand kan je ervan bevrijden. Wie zal mij verlossen? Dan is er geen mens die in staat is om zichzelf een hart te geven dat ongedeeld de Heere vreest en de Heere lief heeft. Dan is er nog zoveel verdorvenheid overgebleven. En wie God in waarheid lief heeft, leert daar juist over treuren en wenen. Dat hij zo onvolmaakt de Heere kan lief hebben. Hij in wiens leven de Heere waarlijk op de eerste plaats gekomen is. En wiens hart naar de Heere heeft leren uitgaan. Hij gaat er juist over klagen dat er zoveel is dat hem toch nog in de weg staat. En hem bij de Heere en uit de gemeenschap van de Heere vandaan houdt. En dat is met name het geval. En ik geloof dat de Heere zijn volk daar speciaal aan gaat herinneren. En dat dat ook een juk gaat worden in hun leven. Niet dat ze het altijd zo voelen, maar als de Heer het weer eens een keer aan de orde stelt, dan gaan ze het inderdaad gevoelen. Wat bedoel ik? Namelijk dit, dat de Heer hen hoe langer hoe meer gaat zien hoe ongelovig zij van zichzelf zijn. Ze hebben wel eens mogen geloven. Ze hebben wel eens zich in geloof op het woord van de Heer mogen verlaten. Ze hebben aan de Heer genoeg gehad. Ze hebben gesteund op zijn woord en toen kon er geen kwaad gebeuren. Ze vreesden geen kwaad, want hij is met mij. Wat zou een nietig mens mij doen? Maar ja, er zijn ook andere tijden in hun leven. Dan komen ze van de hoogte van het geloof af en dat gaat soms niet stap voor stap, maar dat gaat soms in één keer. En dan zitten ze in het dal van de moedeloosheid en van de uitzichtloosheid en dan is er geen geloofsbeoefening meer. Asaf, ja waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hij stond op de hoogte van het geloof, hij zag Gods goedheid. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, en dan komt hij tot die ervaring van wat er in de diepte gebeurd is. Toen hij God kwijt was En toen in zijn ongeloof was alles verkeerd. Wat God deed was verkeerd. De weg waarin de Heere hem leidde was verkeerd. De Heere deed het verkeerd in zijn leven. Want God gaf hem tegenspoed. En de Heere had hem toch voorspoed moeten geven. De Heere gaf de goddeloze voorspoed. Hij deed het verkeerd in hun leven. Want ze hadden tegenspoed verdiend. En toen had Asaf er geen last, geen erg in. Dat hij een ongelovig bestaan had. En dat hij vanuit zijn ongelovig hart de Heere bekritiseerde. En dat hij vanuit zijn ongelovig hart in ondankbaarheid en in opstand tegen de Heere leefde. Maar God gaat hem stilhouden. En God gaat hem eraan ontdekken waar die gedachten, waar die God-onterende gedachten vandaan komen. God gaat het hem doen zien wie Asaf in zichzelf is. Ondanks ontvangen genade. En dan gaat het juk knellen. En dan gaat hij onder de druk van dat juk van zichzelf zeggen. Ik ben een groot beest bij u. En wie zal hem van dat juk verlossen? En zo zijn er zoveel jukken als ik het zo mag zeggen. Niet alleen in dit opzicht de zonde, de verdorvenheid, het ongeloof. Maar daar komt dan nog van alles bij. Daar komt van alles bij, ook in het dagelijkse leven. En dat juk van de dagelijkse moeite, dat kruis dat de Heere oplegt. Door teleurstellingen te zenden, door tegenspoeden te sturen. Daar krijgt Gods kind ook zijn deel van mee. Ziekte, armoede, pijn. Beroving van onze goederen in de tijden van vervolging, bespotting en hoon van de kant van de wereld. Achter is te veel om op te noemen, maar het kan allemaal de vorm van een juk aannemen. En het kan allemaal een juk worden dat zo zwaar is. En dan kun je bidden dat de Heere dat juk wil wegnemen, zoals Paulus bad of de Heere de doorn uit zijn vlees wou wegnemen. Maar de Heere liet Paulus die doorn behouden en de Heere doet velen van de zijnen dat juk dragen tot aan het einde van hun leven. Als ze gebogen gaan over deze aarde onder de moeiten van hun bestaan. Onder de zorgen, onder de teleurstellingen. En dat kan van alles en nog wat zijn. Dat kunnen teleurstellingen zijn in verband met je gezondheid. Dat kunnen teleurstellingen zijn vanwege verliezen die je leidt als dierbare door de dood worden weggenomen. Dat kan de moeite zijn van een geest die zo vaak moedeloos is. En die het licht van Gods genade schijnbaar niet zien kan. Dat kan van alles en nog wat wezen waardoor we neergedrukt worden en waardoor we het ondervinden alsof er een juk op ons ligt. En het onmogelijke voor de mens zelf om zich ervan te bevrijden. Je kunt eraan rukken, maar veranderen doen we het niet. Wat dan? Waar moeten we dan met al die moeite? Waar moeten we dan met die zonden? Waar moeten we dan met die inwonende verdorvenheid? Waar moeten we dan met dat ongeloof heen? Naar hem die hier zegt. Ik zal de disselbomen van hun juk verbreken. Daar. En daar alleen kunnen we het kwijtraken. En het is de bedoeling van de Heere als hij een juk oplegt of als hij dat juk doet drukken en doet wegen. Dat we tot hem zullen vluchten. Hij legt een kruis op. Niet opdat we eronder zouden bezwijken. Hij overtuigt door zijn geest van zonde. Niet opdat we onder de zonde zouden bezwijken en in moedeloosheid zouden neerzinken. Hij doet ogen opengaan voor de inwonende verdorvenheid. Niet opdat we zouden eindigen in de uitzichtloze klacht alleen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Zonder op die vraag ooit een antwoord te krijgen. Maar hij doet dat alles opdat wij ermee tot hem zouden gaan. Hij aanschouwt de moeite die hij zelf in onze schoot werpt. Waar hij zelf onze schouders onder doet gebogen doet gaan. Opdat wij het in zijn hand zouden leren geven. Opdat we er de toevlucht mee zouden nemen tot hem. Opdat we ook met de moeite en met het juk van onze aardse moeite. Laat ik dat allereerst noemen. Tot hem zouden vluchten. Met de rouw van je hart en van je gezin. met het verdriet dat gekomen is, met de pijn van de scheiding, met de ziekte die misschien ongeneeslijk is, met al de teleurstellingen die je moet ondervinden, met kinderen die van de wegen des Heren afwijken en die niet tot terugkeer te bewegen zijn, en met zoveel andere zorgen en moeite meer waar het hart onder schrijft. Hij aanschouwt die moeite, opdat we het in zijn hand zouden geven, opdat we dat juk bij hem zouden brengen, en opdat we hem zouden smeken of hij de banden ervan wil verbreken. Of op zijn minst tot onze ziel wil zeggen, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar ook met die andere nood, met het andere juk van de zonde, wie kan ons ervan verlossen? Hij, die meerdere David. En hoe verlost hij, hoe breekt hij de disselbomen van het juk van onze zonde. Het is merkwaardig, het is wonderlijk en de wereld begrijpt er niets van. En de natuurlijke mens verstaat het niet. Maar hij breekt de banden van het juk van onze zonde door de kracht van zijn bloed. Zo verlost hij een mens van het kwaad dat hem aankleeft. Van het kwaad dat in hem woont ook. Ook al is die verlossing hier op aarde niet volkomen. Ook al hebben ze hun leven lang tegen de zonde, tegen de taaiheid van hun ongeloof, tegen de boosheid van natuur, hun natuurlijk bestaan te strijden. Maar niettemin door de kracht van zijn bloed zal hij eens volkomen de banden van hun juk verbreken. Hij is het die machtig is. Hij is het ook die gewillig is. Hoe breekt hij de banden? Door zijn bloed, hoe nog meer? Door zijn geest. Ja, door zijn geest. Door zijn geest vanuit zijn woord bemoedigend te spreken. Door vanuit zijn geest, vanuit zijn woord, door zijn geest nieuwe kracht te geven als hun de kracht gaat ontbreken. Door hen door zijn geest te doen zien op de volkomenheid van zijn offer. Op de oneindigheid van zijn genade. Op zijn trouw die niet wijken en die niet falen zal. Op de vastheid van zijn verbond. Bij die God en bij die Christus is zaligheid voor jukdragende mensen. Voor jukdragende zondaren. Die er de toevlucht mee leren nemen tot de troon van Gods genade. Zij mogen het weten, ze mogen het ook ondervinden. Dat de Heere nooddruftigen zal verschonen. Dat hij aan armen uit genazen hulpen ter verlossing zal tonen. Zijn er hier die dat juk voelen? Het juk van hun zonde. Die eronder gebogen gaan. Die het met Paulus zeggen wat er van mij nog eens terecht moet komen. Ik ellendig mens. Ik heb wel eens gedacht dat ik de goede kant uitging. Ik heb wel eens gedacht dat Gods genade in mijn leven verheerlijkt was. Maar ik vind in mezelf nog zoveel zonde, nog zoveel ongerechtigheid. Wie ben ik en hoe kan ik voor de Heere bestaan en verschijnen? Zijn er in ons midden mensen die onder deze druk gebogen gaan? Die in aanraking zijn gekomen met hun ongelovig bestaan en die daar geen excuses meer voor kunnen zoeken? Maar die het voor Gods aangezicht hebben leren beleiden, Heere, dat is de grootste ellende. Niet dat ik een overtreder van uw wet ben, maar dat ik ook een ongelovig hart heb, dat u niet eens op uw woord kan en durf geloven, dat me niet kan verlaten op de onfeilbaarheid van uw belofte. Zijn er mensen die voor zichzelf geen argumenten meer overhouden? Die het alles uit de handen zien los, zien wegvallen. Die nergens meer steun aan hebben, maar die dat juk al meer voelen. En die geen macht meer hebben om zichzelf ervan te bevrijden. Er is een God in de hemel die het gezegd heeft dat hij kan en wil de disselbomen van het juk verbreken. En die zo voor ellendigen een God van genade wil zijn. En dan zegt hij, in die weg openbaar ik mij. En in die weg leren zij mij kennen. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Dat leren ze in die weg weten. In de weg van Gods verlossingswerk. In de weg waarin de Heere betoont dat Hij de genadige is. Langs die weg wordt God gekend. Dat is, en u begrijpt het wel, dit is natuurlijk een van de prachtigste teksten uit het woord van God om te bewijzen dat het kennen van de Heere nooit anders dan een bevindelijk kennen van de Heere is. Hoe leren ze de Heere kennen? Hoe leren ze weten dat Hij de Heere is? In de weg van de ondervinding. Ze bevinden het in hun eigen leven. Ze hebben het door genade ondervonden en meegemaakt dat ze zich tot de Heere mochten wenden. En dat de Heere overkwam. En dat de Heere die banden ging losmaken. En dat de Heere uitzicht ging geven. Ook in de nood van hun zonde op dat offer van de Heere Jezus Christus. En dat de Heere verlossen ging. En dat de Heere door zijn geest hij ging vertroosten. En zo in de weg van die bevinding leren zij hem kennen. Wat leren ze van hem kennen? Ik noem u drie dingen. Er zijn veel meer dingen, maar ik beperk het tot drie. Ze leren van hem kennen zijn macht. Zijn macht. Want er was een zwaar juk. Er was een juk dat onverbrekelijk was. Het was vastgesnoerd aan hen. En er was geen mogelijkheid dat zij er zich van konden bevrijden. Het was zo'n zwaar juk. Dat zij onder dat gewicht van de juk, van het juk van hun zonde, voor eeuwig hadden moeten verzinken in de diepten der rampzaligheid. Maar als de Heere de banden verbreekt, dan doet Hij dat door zijn goddelijke almacht. Hij doet wat onmogelijk is. Hij neemt van hen weg, van al zijn volk neemt Hij weg de hemelhoge schuld. Alles wat scheiding maakt tussen de Heere en hun ziel. Die berg van schuld. Die last van zonde en plagen niet te dragen. Hij ligt die last door zijn almacht op. En wat onmogelijk was, dat doet Hij. En zo leren ze Hem kennen als de God die alle macht heeft. Als die God die doet wat hem behaagt. Ze leren hem ook kennen in zijn wijsheid. Behalve zijn macht gaan ze in zijn verlossingswerk ook zijn wijsheid kennen. Want het leek zo hopeloos. En ze hebben het vaak gedacht, er komt niets van terecht. En toen de Heere toch verlossing ging werken, toen deed Hij dat op zo'n wijze. Langs zo'n weg, dat zij zich achteraf alleen maar verwonderen kunnen. Als ze achteraf licht krijgen over de weg die ze gingen, en als ze er middenin zitten, dan zien ze het vaak zo niet zoals het achteraf gezien wordt. Maar als ze achteraf nog eens terugkijken, dan zien ze dat alles met wijsheid gewerkt was, toen de nood zo hoog was. Toen was daar in de wijsheid van de Heere op dat moment juist een bemoediging uit zijn woord. Toen was er op dat ogenblik in de wijsheid van de Heere juist die ene preek die aansloeg. Toen was daar op dat moment in de wijsheid van de Heere, niemand had het geregeld of gearrangeerd, juist die ontmoeting met dat kind des Heren, die soms heel achterloos een bepaalde uitdrukking deed, waar in één keer het licht van opging in de ziel. De wijsheid van de Heere in het werken van verlossingen in het leven van jukdragers. En ze leren de Heere ook kennen in zijn liefde. Want dat juk dat ligt er niet voor niets. Dat juk dat ligt er niet zonder oorzaak. Die ballingschap die was straf op de zonde. En als ze er voor altijd hadden moeten blijven, God was rechtvaardig geweest. En als hij dan toch komt om de banden van het juk los te maken. Als hij dan toch komt om uitkomst te geven. Dan is dat zijn zondaarsliefde alleen. Dan is dat niet om enige gerechtigheid in die mens. Dan is dat zelfs niet om zijn bidden. Om zijn hartelijke bidden en zuchten. Dan is dat omdat God redenen neemt uit zichzelf.
En die redenen liggen in zijn eeuwig onveranderlijk welbehagen. Die redenen, dat zijn de redenen van zijn verkiezende zondaarsliefde. En zo leren ze het kennen, dat de Heere naar hen omziet, omdat hij een welbehagen in hen neemt. Ach, wat doet de Heere het dan alles wonderlijk. Wat toont hij dan zijn almacht, wat toont hij dan zijn wijsheid, wat toont hij dan zijn liefde. Zo heeft Israël het ondervonden toen ze uit Babel kwamen. Zo heeft Israël het ondervonden. En dat wordt ons omschreven. Zo heeft Israël het ondervonden toen ze uit Egypte kwamen. Door de almacht van de Heere verlost. Van onder het juk van Farao vandaan. De Bijbel noemt dat God heeft hen door een hoge hand. En door een uitgestrekte arm verlost. En er was niks van Israël bij. Er was niks van Israël bij. Hij deed het. En toen liet hij hen tegelijkertijd ook weer vastlopen. Waar? Bij de Schelfzee. En toen heeft hij hen daar opnieuw zijn almacht getoond. En toen heeft hij zijn verlossing compleet gemaakt. En toen heeft hij daar met name zijn wijsheid geopenbaard. Zijn wijsheid. Dat hij op het precies, het juiste moment, die sterke oostenwind deed waaien. De wateren van de Schelfzee wegblies. Door de kracht van de adem van zijn mond. Zodat er een pad kwam waar geen pad was. De wijsheid Gods baande een weg waar het volk in veiligheid kon oversteken. En toen de Egyptenaars het beproefden. Toen was het moment daar gekomen dat de Heere in zijn wijsheid de wateren weer deed terugvloeien. En het ganse leger van Farao verdronk. En de Israëlieten vonden de Egyptenaren de volgende morgen dood aan de oever van de zee. En waarom deed God het? Was er enige waardigheid in dat volk? Ach, denk alleen maar aan wat ze deden. Ze waren nog maar net uit Egypte bevrijd. Ze hadden nog maar net Egypte achter zich gelaten en toen liepen ze vast en toen ging het weer mis. En toen zagen ze bergen links en rechts en toen zagen ze de Egyptenaren achter hen aankomen. En wat was de reactie? Murmureren. Was er enige waardigheid in Israël? Waarom deed God het dan toch? Waarom zond hij die wind? Waarom baande hij dat pad? Waarom leidde hij zijn volk over door dat pad naar de andere zijde? Omdat hij hen had lief gehad. En als ze dan iets van die dingen hebben ondervonden en gezien, dan zegt dat laatste vers van hoofdstuk 14 van het boek van Exodus. Toen geloofden ze in de Heere. Toen wisten ze dat de Heere God was. Ze hadden hem leren kennen in het werk zijner handen. Ze hadden hem gezien in de daden die hij verrichtte. Ze hadden zijn almacht gezien en zijn wijsheid en zijn liefde. En dan staan ze in verwondering. En dan aanbidden ze die almacht en die wijsheid en die liefde. En zo doet de Heere het nog in het leven van allen die hij in beginsel deel schenkt aan zijn verlossingswerk. Hij brengt hen zover dat ze hem gaan kennen. Ze hem gaan kennen. Ondervindelijk kennen. Ach, dat is hier op aarde nog maar gebrekkig, dat is waar. Wij kennen ten dele. En er is nog veel dat eraan ontbreekt. Er is ook nog veel van het juk dat overblijft. Ik heb het u al gezegd. Het juk van de aangeboren verdorvenheid, dat blijft nog het leven lang meegaan. En daarom is er voortdurend behoefte aan nieuw onderwijs. Behoefte aan een toename in het kennen van de Heere. En hoe zullen we de Heere meer leren kennen? Volk des Heeren, hoe zult u ooit in uw leven tot een grotere, tot een meerdere, tot een verdiepte kennis van de Heere kunnen komen? Als u meer van hem ondervindt. Ja, als u meer van hem ondervindt. Naarmate de Heere meer van zijn daden verheerlijkt in het leven. Naarmate de Heere meer van zijn genade openbaart. Naarmate de Heere meer van zijn verlossingswerk verricht, naar die mate zal er een meerdere kennis van hem zijn. Maar hoe zullen wij de Heere nodig krijgen voor meerdere kennis van zijn genade en ondervinding van zijn verlossingswerk? Ik denk dat de Schrift ons dan voorhoudt dat wij ook meer van dat juk moeten gaan ondervinden. opdat dat juk ons opnieuw drijft naar hem die er ons van verlossen kan. En opdat hij door zijn verlossing zichzelf meer en meer aan de ziel bekend zal maken. Zo onderwijst de Heere zijn volk. Zo wil de Heere ook zijn volk vandaag onderwijzen. Sta naar dat onderwijs. Zie dat ge deel hebt aan die genade die in Christus is. Aan dat verlossingswerk dat de Heere verricht. Ga met het juk. Ga met datgene wat ter neer drukt, bijzonder met de noden van uw ziel, toch tot die enige die helpen kan, tot die enige herder die hart heeft voor zijn schapen, en biedt u hem aan, en laat u door hem helpen. Amen. We zingen Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Andermaal voor uw heilig aangezicht buigen, nadat gij ons uw goddelijk, uw heilig woord hebt doen horen en ons een van uw dierbare beloften hebt doen overdenken. Heren, wat zegt gij uw volk een rijkdom aan heil en aan zaligheid toe? We moeten het echter beleiden, heren, dat voor vele van die toezeggingen geen plaats is. Ja, voor elk van uw toezeggingen moet eerst weer plaats gemaakt worden. Doe het ons dan maar ondervinden, o God, dat er een juk is. En dat dat juk zwaar is. En dat we er niet van af kunnen in eigen kracht. En dat we geen weg hebben om onszelf ervan te verlossen. Omdat het ons zo mag brengen tot de God ook van deze belofte. En dat we ons zo tot u mogen wenden, Heere, met de bede wilt gij dat woord vervullen en de banden van het juk verbreken. Geef dat uw volk en kinderen veel van dat verlossingswerk van u mogen begeren, maar ook ontvangen. En dat zo langs die weg gij uzelf aan hen wilt bekendmaken, dat ze zo u mogen kennen en dat ze mogen vervolgen u te kennen. Schenk gij hen dan veel van de ondervinding van uw heil. Het is verzondigd, o God, het is verbeurd. Het was in Israëls leven verzondigd. Het is altijd verzondigd. Er is geen grond in ons, op grond waarvan gij het ooit zou kunnen doen, maar doe het om uw eeuwig welbehagen. Doe het om Christus wil, doe het om het werk van die herder die zijn leven gesteld heeft voor de schapen. Heren, wij bidden van u dat zij die dit werk niet kennen, die ook het juk niet kennen, dat zij door u mogen worden staande gehouden. Kan zijn, heren, dat wij het zelf ook wel bekennen, dat we van het juk niets weten. En dat wij daarom ook niet de toevlucht hebben leren nemen tot u. Zij die onbekeerd zijn en die het erkennen dat ze onbekeerd zijn. O God, wilt gij ons dan doen zien wat het betekent om onbekeerd te zijn. Opdat we niet langer voort kunnen en durven leven in die staat waarin we buiten u zijn. Wilt gij ook de ogen openen van hen die mogelijk zichzelf bij uw volk rekenen, die mogelijk zichzelf beschouwen als mensen die in uw verlossingswerk delen, die nog nooit het juk hebben gevoeld. Misschien wel het juk van tijdelijke nood.
maar nooit het juk van de zonde en van het inwonend verderf. Heere, wilt gij leiden naar uw woord, wilt gij bekeren en wilt gij onderwijzen door uw woord en door uw geest. En wilt gij er ons alle voor bewaren dat we ook mogelijk door zelfbedrog onszelf toch buiten uw genade zouden houden, buiten het werk van uw Heilige Geest. Er zou niets ergers zijn, Heere, dan onszelf te bedriegen voor de eeuwigheid. Wij bidden van u, geef dat er dan waarheid mag zijn in ons binnenste. En wilt gij in het verborgene wijsheid bekendmaken. Gedenk ons, ook in de week die wij ingingen, bij ons werk, bij alles waartoe gij roept, bij het dragen van ons kruis, bij de moeite die gij ons toegeschikt hebt, wilt gij in elke omstandigheid genadig voorzien in al onze behoeften, om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het derde vers. In vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.